Goedemiddag broeders en zusters, welkom in deze dienst. We willen naast u natuurlijk ook alle gasten en luisteraars buiten het kerkgebouw van harte welkom heten. Ik heb een paar mededelingen. De eerste is dat dominee Van der Meer uit Tiel hier vanmiddag is om voor te gaan. Welkom. De collecte is bestemd voor de diaconie. En verder is er een gast, of zijn er twee gasten vanmiddag die bijzonder zijn omdat ze uit Afrika komen. En ik wil ook namens de kerkraad hun van harte welkom heten namens de hele gemeente. Dat zijn Paul-Marie Demy uit de gemeente van Conakry. Hij is daar predikant. Mr. and Mrs. Conakry, Mrs. Demy, welcome in Arnhem. We hope you have a pleasant stay here. And I hope the next coming days will be a better weather for you than the last were. So enjoy your stay. Dan wil ik graag u een hele goede dienst namens de kerkraad toewensen.
Dank voor de ontvangst. Zullen we de dienst staande beginnen in vertrouwen op God? Onze helper is de Heere God die de hemel en de aarde heeft geschapen. Genade en liefde en vrede voor u en voor jullie van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Als broers en zussen zijn we bij elkaar. Zullen we Psalm 133 zingen? broers en zussen zijn we bij elkaar. Misschien heb je een broer of een zus of een paar. En vind je het wel vreemd dat we in de kerk ook broer en zus tegen elkaar zeggen? Of ben je er al lang aan gewend? De kerk is niet de enige plek waar mensen broer en zus zeggen tegen elkaar. In de geschiedenis zijn er heel veel mensen die het op die manier hebben gezegd. Tijdens de Franse revolutie hadden ze het over een broederschap. En je hebt ook een islamitische broederschap. Het gaat erom vanmiddag op welke manier we broers en zussen van elkaar zijn. En hoe we het kunnen zijn. Als je elkaar tegenkomt in de kerk, dan zeg je elkaar gedag. Je vindt het leuk om elkaar weer te zien. Misschien ben je een tijdje op vakantie geweest en voel je je weer thuis. Maar we zijn niet alleen als broers en zussen bij elkaar. De Heere God is ook bij ons, dat geloven we. En dat is fijn. Het is ook heel indrukwekkend als je weet dat God bij je is. En de Israëlieten begrepen dat doordat de Heere ze een voorschrift gaf. En dat ga ik nu aan u voorlezen. Uit Exodus 30 en uit Leviticus 8, daar gaat het over zalfolie. En die zalfolie die gaf aan dat de mensen onder de indruk waren van de heilige aanwezigheid van God. Als we het gelezen hebben, dan kunnen we zingen lied 457. Ik stel voor vers 2 en 3. En wie kan die, kan dat ook staande doen dan, het lied heilig, heilig, heilig. Je mag meelezen, dan is het Exodus 30 vers 22 tot 33. De Heer zei tegen Mozes, neem de fijnste specerijen, 500 shekel dik vloeibare mirre, half zoveel geurige kaneel, 250 shekel dus, 250 shekel geurige kalmoes en 500 shekel cassia, alles volgens het eikgewicht van het heiligdom en een hin olijfolie en bereid hieruit heilige zalfolie. Een geurig mengsel, zoals een reukwerker dat maakt. Met deze heilige zalfolie moet je de ontmoetingstent zalven, de ark met de verbondstekst, de tafel en de lampenstandaard met alle bijbehorende voorwerpen, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met het gerei en het wasbekken en het onderstel ervan. Hierdoor wijd je deze voorwerpen en worden ze allerheiligst. Alles wat ermee in aanraking komt, wordt zelf ook heilig. En dan, zoals we net gezongen hebben, zalf ook aan Aaron en zijn zonen. Zo heilig je hen om mij als priester te kunnen dienen. Tegen de Israëlieten moet je zeggen, dit is heilige zalfolie. Het is alleen voor de Heer bestemd in alle komende generaties. Hij mag over niemands lichaam uitgegoten worden en u mag niets op dezelfde manier bereiden. Deze olie is heilig en mag door u niet ontheiligd worden. Wie eenzelfde mengsel bereidt of er iets van gebruikt voor het onbevoegde, voor een onbevoegde, moet uit de gemeenschap gestoten worden. En dan Leviticus 8, vers 1 tot 3. En 10 tot 13. De Heer zei tegen Mozes, ontbied aan Aaron en zijn zonen, haal de priesterkleding, de zalfolie, een stier voor het reinigingsoffer, twee rammen en een mand met ongedezend brood en roep het hele volk bij elkaar bij de ingang van de ontmoetingstent. En dan vers 10. Toen nam Mozes de zalfolie en zalfde daarmee de tabernakel en alles wat zich erin bevond en heiligde dat. Hij besprenkelde het altaar 7 maal met de olie. Zalfde ook alles wat er bij het altaar hoorde, evenals het wasbekken en het onderstel. Zo heiligde hij alles. En hij goot een deel van de olie over het hoofd van Aaron. En zo, door hem te zalven, heiligde hij hem. Daarna liet Mozes de zonen van Aaron bij ze komen. Hij trok hun een tuniek aan, deed hun een gordel om en bond hun een hoofddoek om, zoals de Heer hem had opgedragen. Zo lezen we het in de heilige geschiedenis. Samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hier ontvangt. In een kerkgebouw, dat u ons ontvangt in uw gemeente. De gemeente van uw Zoon. Dank u wel, Heer Jezus, dat we bij u thuis mogen zijn. En we danken u voor uw broers en zusters, voor de mensen om ons heen, ook vanmorgen en vanmiddag weer. Heer, u bent in de hemel, u bent almachtig, u bent heilig, 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 een en al vuur en majesteit, maar ook liefde en barmhartigheid. We kunnen het uitspreken, we kunnen het bezingen, als u het aan ons geeft, kunnen we er ook achter staan, achter die woorden. En daar bidden we u om. Geeft u ons uw heilige geest. Die bijzondere aanwezigheid van u. Waardoor u zelf bij ons bent. In ons midden en in ons hart. Help ons om uw belofte ook vanmiddag te overdenken. En uw opdrachten op te volgen. En geef het aan ons allemaal dat we dat ontvangen. Dat grote, dat goede, dat bijzondere. Geef ons daarvoor uw kracht. In Jezus' naam. Amen. Straks na de preek kunnen we verder zingen. En als ik het goed heb, is het dan gezang 167. Ja. Laten we nu uit de Bijbel lezen, Psalm 133. Daar gaat ook de preek over. Een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, ja hoe heerlijk, als broeders ook bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard van Aaron, en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion, daar geeft de Heer zijn zegen. Leven voor altijd. De psalm begint ermee te zeggen: hoe goed is het, wat heerlijk om als broers bij elkaar te wonen. En ik maak er maar broers en zusters van. In elk geval waar hierover wordt gezongen, is dat het goed is en uiteindelijk ook heerlijk, fijn om met elkaar om te gaan als een gezin. En dat je wat aan elkaar hebt, dat je wat aan elkaar kunt beleven. Ik ken de gemeente van Arnhem niet goed. We praten wel eens met elkaar, ook met de kerkraad. We komen eens op bezoek, ik mocht ook een paar keer op bezoek komen. En dan hoor ik ook dat althans in de organisatie van de gemeente in Arnhem ook is ingeweven. Heb je dat zelf ook, dat je bij elkaar kunt komen, dat er mensen zijn waar je hele belangrijke dingen van het leven mee kan delen? Wat is de zin van mijn bestaan? Dat er mensen zijn waar je aan kan vragen, wil je voor mij bidden? Dat je iemand kan zegenen, een goed woord aan iemand kan meegeven. Een oudere of een jongere. Dat is waar hier over gezongen wordt. Dat je bij elkaar kunt wonen als broers en zussen in een gezin. Ouderen, jongeren, nieuwkomers, oudkomers. Dat je dingen met elkaar kunt delen. Hopelijk mag deze preek ertoe bijdragen om dat ook weer te stimuleren. Wat heerlijk is het om als broers, en dat woordje is weggevallen, ik weet niet precies waarom, ook bij elkaar te wonen. Nu zijn we bij elkaar in de kerk en dit is een tamelijk grote kerk. Zeker als je het wereldwijd bekijkt, als je in het buitenland komt op de vakantie, dan merk je het wel anders. En dan is het praktisch wat moeilijk om met elkaar te praten en om elkaar wat mee te geven. Dan kom je voor de eredienst bij elkaar. Maar er zijn ook andere gelegenheden waarbij het wel kan. Ook bij elkaar wonen, ook met elkaar omgaan. Hoe heerlijk is dat? Als je het boek Handelingen leest, tweede hoofdstuk, dan zie je ook dat de gemeente naar de tempel gaat om God te vereren. Dagelijks waren ze in de tempel, staat er dan. Was de kerk al 3000 mensen groot. Maar dan staat er, ze kwamen ook elke dag eensgezind bij elkaar thuis om het brood te breken, om hun maaltijden te gebruiken in een geest van eenvoud en vreugde. Daar zie je ook iets van dat ook. ook bij elkaar wonen. Ook elkaar helpen. Met elkaar praten. Nu staat er boven de psalm een pelgrimslied van David of een nakomeling van David. En dat betekent dus een pelgrimslied dat er een hele lange reis gemaakt moet worden. Om in de broederschap te komen. En je kunt dat letterlijk zien, maar ook figuurlijk. Eerst letterlijk. Ze moeten een hele lange reis maken om uit hun eenzaamheid te komen. En dat geldt ook voor mensen onder ons. Het is niet vanzelfsprekend dat je hier kunt komen. Er zijn zieken, er zijn gevangenen, er zijn mensen die om wat voor reden ook niet in staat zijn om te komen. Het is altijd een genade van God, een gunst, een cadeau, als je ook bij elkaar kunt komen. Ook in alle vrijheid dingen met elkaar kan delen. Een pelgrimslied is het, en dat is ook figuurlijk zo. Want wij komen ook allemaal uit de eenzaamheid van onze zonde. Telkens opnieuw. En ik lees dat in de Bijbel ook zo en ik ervaar het zelf ook. Ik kom elke keer weer, en moet ook komen, uit de eenzaamheid van mijn schuld. Uit de plek waar in eenzaamheid de zonde kan rotten en groeien en gisten. En dan kom ik weer onder de broeders. Onder de zusters. Gelukkig ook. En dan ben je onder elkaar, kun je elkaar weer helpen. Hoe heerlijk. Als je ook als broeders, als zusters bij elkaar kunt wonen. Een pelgrimslied. Een gunst altijd van de Heer en genade. En daarom moeten we het er nu over hebben. Dit waren de inleidende woorden. Hoe wij als kerkmensen ertoe kunnen komen om ons daaraan te geven. In vertrouwen. Want het komt zomaar voor dat ik mijn leven niet met de ander wil delen. Of het niet durf. Dat ik de broederschap kwijtraak. Of dat jij er niet aan begint. Altijd weer erop letten. Ook als je denkt, we hebben het mooi voor elkaar. We hebben een goede wijk en we hebben het zo mooi. Altijd, wat is de basis? Hoe kan het dat we dit volhouden? Nou, drie dingen nog. In de eerste plaats over de mogelijkheid. Hoe het kan, de broederschap. Daarna over, wat houdt het dan in? Wat doe je met elkaar? En we sluiten af met, wat is het hogere doel ervan? Hoe is het mogelijk dat we bij elkaar komen? Veel van ons hebben de neiging, of vinden vriendschap belangrijker dan broederschap. En vriendschap is prachtig. Dat het klikt met iemand, dat je met iemand kunt lachen, dat je trouw bent aan elkaar. Ik heb ook vrienden. Daar ben ik heel blij mee. Maar misschien kom je ook in de kerk meer op basis van vriendschap dan op basis van broederschap, zusterschap. En dan neem je je uitgangspunt in jezelf en in je eigen behoeften, in plaats van dat je je uitgangspunt neemt in Jezus Christus en in zijn belofte. En dat is echt een vergissing, dat moet je nooit doen. Ook niet zeggen, ik zeg mijn kerk, meelevend lidmaatschap eigenlijk op, wegens gebrek aan vriendschap. Vriendschap, we kunnen zo een aantal gevaarlijke of risicovolle kanten daarvan noemen, als je op basis van vriendschap het kerk zijn en het gemeente zijn bouwt. Kijk, vriendschap is exclusief. Met de een klikt het wel en met de ander klikt het niet. En zo moet ik soms ook maar afwachten of ik met iemand mee mag doen of dat ik niet met iemand mee mag doen. Of ik pas binnen de code. En op zich is dat is een hele natuurlijke zaak, dat je je vrienden uitzoekt op basis van het uiterlijk, dat is alweer zo natuurlijk, maar humor, sociale achtergrond, leeftijd. En die neiging die heb je altijd, Als wij op vakantie zijn en we zetten daar onze tent neer, dan kijken we een beetje het veldje rond en zeggen, die zijn zo'n samenstelling. Daar kan ik wel mee jeudeboelen. Of speedmintonnen, dat was het bij ons. Ken je dat, speedmintonnen? Mooie sport. Met wie zou ik dat kunnen doen? En die zijn een beetje saai. Of dat kost me te veel energie, daar heb ik geen zin in. En zo kies je dat een beetje uit. En die neiging die heb je. Ook in je klas. En ook op je werk waarschijnlijk wel. Maar op zulke menselijke motieven kun je nooit de kerk van Jezus bouwen. Er staat hoe heerlijk is het om als broers en zussen samen te wonen. En wij zijn broers en zussen omdat wij geboren zijn uit één vader. Johannes zegt ergens, wij zijn door één vader verwekt. Vader, onze God heeft heel eerbiedig gesproken in lust en in verlangen ons ter wereld gebracht. En zo zitten we hier naast elkaar. Zo kom je elkaar tegen. Hij roept zijn gezin bij elkaar. En of die broers en zussen elkaar liggen te ja of te nee, daar begint het niet mee. David ziet het gebeuren als de Israëlieten naar Sion komen. Sion is de plek, Jeruzalem, van Gods vrede, van de shalom. De tafel is gedekt, Gods kinderen worden door God samengeroepen en dan vieren ze dat ze samen met de Vader zijn. Paulus die schrijft, ik heb het even opgezocht in 1 Thessalonicenzen 4, iets heel bijzonders, vers 9 en 10. Over de onderlinge liefde hoef ik jullie niets te schrijven, want jullie hebben zelf van God geleerd hoe je in liefde met elkaar moet omgaan. Kun je op die twee dingen letten? In de eerste plaats, het komt van God dat we broers en zussen zijn. En van God alleen. Het begint in het hart van God en niet in mijn hart. En het tweede is, ik moet het van God leren. Je hebt het er van God geleerd. Maar je moet het ook blijven leren en daarom zegt hij daarop volgend toch ook weer, u weet hoe u met elkaar om moet gaan, maar broeders en zusters, wij sporen u aan om dat nog veel meer te doen. Leer het van God. We zijn zijn gezin. Het is allemaal door de Heer Jezus. Jezus wordt in de Bijbel genoemd de eerste van veel broers en zussen. Jezus ging een keer naar een huis toe en er kwamen massa's mensen. Het huis was propvol en hij kon er niet meer uit. En zijn moeder en zijn broers en zijn zussen kwamen hem roepen. Het staat in Markus 2. Jezus, dachten ze, is gek geworden. Hij is helemaal ontspoord. Kom, je moet mee naar huis komen. En toen zeiden ze, je moeder en je broers en je zussen roepen je. En toen zei Jezus, terwijl hij de kring rondkijkt, wie zijn mijn broers en zussen? Dat zijn jullie hier, die de wil van de hemelse Vader doen. Jezus, in ons midden, hij maakt dat we broers en zussen zijn. Paulus zegt, hij is onze vrede. Ik kan het hier wel vertellen, ik moet het ook weer niet doorvertellen, want dat vinden ze niet leuk. We hebben een gezin met 5 kinderen en die maken wel eens ruzie. En op vakantie ook. En dan denk je, is dit het nou? Ja, dat waren hele mooie momenten hoor. En ik verbeeld me niet dat wij de enige zijn waar dat gebeurt. En dan is het ruzie. Van Jezus wordt gezegd, onze broer, hij is onze, zegt Paulus, onze vrede. Hij is onze vrede. Onze vrede en hij maakt vrede. Hij maakt dat wij als broers en zussen met elkaar omgaan, met elkaar lachen, dingen met elkaar delen, elkaar kunnen helpen. Echt bij elkaar horen. Jezus onze vrede. Hij breekt alle barrières tussen mensen af. Hoe heerlijk mag het zijn om als broers en zussen samen te wonen. Harmonie. Dat sluit dus niemand uit. Want Jezus komt in het midden van de gemeente te staan. Van jongeren en van ouderen. Je kunt zeggen, nou, we houden een dienst en houden een samenkomst voor de jongeren. En dan hou je natuurlijk ook een samenkomst, als je het in evenwicht houdt, voor de ouderen. En dan denken we, er komt iedereen een beetje aan zijn trekken. En dan kom je misschien wel aan je trekken, maar je komt niet toe aan waar het werkelijk om gaat, dat je broers en zussen van elkaar bent. Een oudere broer met een jongere zus. En een jongere broer met een oudere zus. Hoe heerlijk is dat? En dat maakt Jezus. Dat over de mogelijkheid. En het tweede stukje van de preek is dan, wat houdt het dan in? Waar bestaat het dan uit? Ik kan niet zeggen dat ik het allemaal uit ervaring zeggen kan. Het is van mij, net als hopelijk van u en van jou, ook een verlangen. En het is een belofte van God. Daarom bespreken we dit met elkaar. Wat is nodig van onze kant? Om opgenomen te worden als broer en zus. Nou, niet je uiterlijk. Niets van status of wat dan ook. En toch iets heel belangrijks, geloof. Geloof. Vertrouwen in Jezus is nodig. Zo werkt de broederschap. Zonder Jezus Christus zijn we niets. Alleen door geloof in Hem worden we uit onze eenzaamheid getrokken naar de broederschap. Uit de eenzaamheid van de zonde en van de wat dan ook. Maar nou dan het volgende, als het gaat om geloof hier bij elkaar. Daarom spreken wij onderling de woorden van Jezus. Tijdens de vakantie, mag ik wel even vertellen, las ik in een boek van Bonhoeffer. Misschien is er iemand die Bonhoeffer hier wel kent. Bonhoeffer, een Duitse man, Duitse theoloog, predikant, die een tijd lang ook een broederschap had geleid voor de oorlog, waarin hij met mannen samen woonde, samen studeerde. Samen God ook verheerlijkte. In de oorlogstijd is hij gevangen genomen, omdat hij betrokken was bij een samenzwering tegen Hitler. En is hij in de gevangenis gekomen, in de eenzaamheid. Maar hij bleef veel schrijven. En dat kun je nog lezen. En een paar dingen van hem geef ik door in deze preek. Wat is van onze kant nodig in de broederschap? Dat is geloof in Jezus. Maar ons geloof is zwak. Ons geloof is erg zwak. Bonhoeffer die schrijft, in zichzelf is elke christen arm en dood en wij verlangen naar het verlossende woord. En dan schreef hij twee zinnen op en ik heb gevraagd of die op de, hoe heet dat apparaat, ik mag het geen bier meer noemen, dan plasmascherm. Twee. Bonhoeffer die schrijft dan, Christus in je eigen hart is altijd zwakker dan Christus in het woord van je broeder of zuster. Nou, het is niet het woord van God, het is het woord van Bonhoeffer, maar het is wel de moeite waard om eens over na te denken. Christus in je eigen hart. Dat is mijn geloof in Christus. En wij lopen altijd weer het risico om dat te overschatten. Mijn geloof, Christus in mijn hart. Maar Bonhoeffer zegt, Christus in het eigen hart is zwakker dan Christus in het woord van de broeder of zuster. En dat zijn wij geneigd te onderschatten. Broer en zuster die spreekt over Christus. Maar het is heel opvallend dat met name Johannes Jezus noemt het woord. Jezus was een persoon, Jezus is een persoon, een mens. Johannes heeft hem gevoeld, aangeraakt, naar hem geluisterd enzovoort. Maar als hij moet zeggen wie is Jezus, begint hij zijn evangelie met het woord. En wat is het kenmerk van het woord? Het woord wordt gesproken en het woord hoor je. En zo komt Jezus tot je in het woord. Het wordt gesproken door je broeder en je zuster. En zo wordt mijn zwakke geloof sterker gemaakt. God wil dat zijn belofte, zijn goede werk door Jezus zijn zoon onder ons wordt besproken, uitgezongen, gedeeld. Zonder die verlossende woorden die we van elkaar horen, gaat praktisch mijn geloof weg. Gaat weg. Christenen ontmoeten elkaar altijd als brengers van de goede boodschap. En zo ben je samen. Ik ben hier te gast vanmiddag. En ik zeg niet voor niets hartelijk dank voor de ontvangst. En je kunt zeggen, je hebt een ambt en je hebt een taak en je moet daar het woord spreken. Maar ik ben één van u. Ik ben één van jullie. Ik ben één van de mensen in Tiel. Het is een cru voorbeeld en daarom blijft het misschien het beste hangen. Stel, wat God in zijn genade natuurlijk verhoede, dat de predikanten hier en met heel de kerkraad een ongeluk zouden krijgen, met het vliegtuig zouden neerstorten en ze zijn allen niet meer onder ons, maar bij de Heer. Dan is er volgende week zondag in Arnhem weer een kerkdienst. Dan komen de broeders en de zusters weer samen en dan zal er altijd iemand zijn die het woord opent, die een gebed doet, die de zegen uitspreekt. Christus is als het woord onder ons. In het woord van de broeders en de zusters. Dat is zijn belofte. En dat bouwt ons geloof. Geloof bij voorbaat dat je deelt wat Jezus, Gods Zoon, aan jullie onderling geeft. En hoe dieper dan je onderlinge liefde wordt door het werk en het woord van Jezus, hoe meer al het andere op de achtergrond komt te staan. Zeg maar het menselijke. Ook het irritante. De blokkade naar een broer of een zus in de kerk ligt altijd in je eigen hart. Dat is ook wel moeilijk, want je hebt altijd mensen waarvan je zegt, nou, daar heb ik dit mee beleefd en daar kan ik niet zo goed meer mee verder. Of die ligt mij helemaal niet. En daar wrijft het mee. En dat kan. Er kunnen altijd moeites onderling zijn. Maar als het gaat om een blokkade, dan ligt de blokkade naar een ander toe altijd in je eigen hart. Want Christus is onze vrede. Als Christus de ander heeft gered met zijn leven aan het kruis, dan kan ik de ander zeker naderen. Maar altijd in geloof. Bonhoeffer die schrijft, niet de ervaring, maar het geloof is de basis voor de broederschap. Dus niet de ervaring, maar het geloof. Om Jezus wil. En in Jezus naam zijn we samen. Daarom moeten wij ook maar niet zeggen, het begint bij broederschap en misschien komt er ook nog vriendschap van. Dat zou wel mooi zijn. Alsof vriendschap toch nog weer een mooi extra is bij de broederschap. Natuurlijk geniet je van elkaar als mensen. Daar gaat het niet om. Maar wij moeten nooit denken dat vriendschap weer meer is dan de broederschap. Iets extra's waar het eigenlijk naartoe moet. Want dan gaan de verwachtingen weer de hele verkeerde kant op. En het streven. Alsof er iets meer waard voor ons is dan Christus. Alsof het eeuwige toch niet zo belangrijk is als het tijdelijke. Christus is onder ons de allermeeste. Een kerk waar vriendschap in de plaats komt van broederschap, die is in gevaar. Bonhoeffer die schrijft, wie meer wil hebben dan wat Jezus tussen ons heeft gemaakt, die wil geen christelijke broederschap en die vermengt christelijke liefde met onduidelijke en onzuivere begeerte. En ook dat maak je mee. Afsluitend, het doel. We hebben het gehad over de voorwaarden, dat is Christus, die maakt het mogelijk. De inhoud is dat we onderling het woord spreken. En wat is het doel? Nou, het staat er. Hoe goed en wat heerlijk is het om als broeders samen te wonen. Het gaat dus om genieten. Dat is het doel. Het is goed, maar het is ook heerlijk. En het is heerlijk voor ons. Het was heerlijk voor de Israëlieten. In de psalm wordt het beeld gebruikt van de dauw. Israël was een heet land, zon scheen fel en er was geen grote rivier, behalve de Jordaan, maar in het berglandschap geen grote rivier die het bevochtigde. En dan was het heerlijk als er dauw kwam. En de dauw, dat was de lucht die dan, de warme lucht die tegen het Hermongebergte omhoog ging en daar dan condenseerde tegen die koude toppen waar ook sneeuw lag. En dan daalde het weer neer op de velden van Juda. Het was heerlijk. Net zoals naar je een lange wandeling of een warme wedstrijd of zo onder de douche gaat. Zegt, het is heerlijk. Dat is de belofte voor ons. Het is heerlijk. Maar er is nog een tweede beeld. En daar zijn we de dienst mee begonnen. Dat hebben we op ons laten inwerken. En dat doen we nog een keer eventjes. Want het is zo belangrijk. Wie zingt de psalm? David. Of iemand in de lijn van David. Die heeft de psalm geschreven. Staat erboven. En de Israëlieten zingen hem. En wij zingen hem ook. Maar je zou als het ware kunnen zeggen van, moet je eens even stil zijn, wie zingt de psalm? En in geloof hoor je dan niet alleen hier gezongen worden, maar ook in de hemel. Door onze Heere God zelf. Hoe goed, hoe lieflijk is het als mijn broers, als mijn kinderen, de broers van mijn zoon en mijn zusters, als die bij elkaar wonen. Heerlijk vindt God het. En dat wordt uitgedrukt in dat beeld van die zalf. God is zo heilig. Hij is zo goed. Hij verdient de verering van heel zijn schepping. En de Israëlieten die moesten daar sterk van onder de indruk zijn. Dat God echt onvergelijkbaar was met iets of iemand op aarde. En dat ze hem met heel hun leven moesten dienen. En dan zei de Heere God, dan wil ik een priester hebben, Aaron. En die priester moet een mooi kleed aan hebben. En die priester die komt namens jullie bij mij. Maar die kan niet zomaar komen. Dan wordt hij gezalfd. Aaron is de priester die namens alle mensen naar God gaat. En de geur van die zalf die over hem heen ging, was een geur die opsteeg voor God. En het was heel veel zalf. En het was ook hele dure zalf. Het was unieke zalf en God genoot ervan. En het droop neer op zijn hoofd en op zijn baard en zo steeg het op naar God. En met het volk, met Aaron mee, kon het volk naar God gaan. Alsof God zei, als hij het rook, heerlijk die reuk en nu vind ik het ook heerlijk als jullie bij me komen. Nou, niemand hebben we gelezen mocht ooit zulke zalf namaken. Die zalf mocht nergens anders voor gebruikt worden dan voor de priester zalving. En nu zingen wij en God. Dat de liefde en de omgang, het samenwonen, heel praktisch. Tussen broers en zusters. Dat voor God is de geur van die zalf. Zo heilig, zo uniek. Nou, meer nog dan die zalf. Is onze omgang. De zalf is maar een beeld dat ook vergaan is. Dat doen we niet meer. Maar dat mensen die door God en door zijn zoon zijn gered en nu praktisch samenwonen, daar is het God echt om te doen. En daar geniet hij van. Dat is het hoogste doel van ons samen zijn. En daarom zullen we daar altijd goed over mogen nadenken en God om mogen bidden. Dat hij ons echt met elkaar wil zegenen. En we geloven dat hij zo'n gebed verhoren wil. Om Jezus wil. Amen.
Thank you.
We hebben gehoord dat van ons geloof wordt gevraagd. Zullen we gaan staan en ons geloof belijden? Ik lees de apostolische geloofsbelijdenis voor. En daarna zingen we liedboek 444 vers 3. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit het meisje, uit de maagd Maria. Hij heeft geleden voor ons onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Maar hij is op de derde dag opgestaan uit de doden. Als de eerstgeborene van vele broeders en zusters. Hij is opgevaren naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. Een gemeenschap van heiligen, waarvan we leren in de catechismus dat ieder daarin verplicht is zijn gaven tot nut en heil van de andere leden gewillig en met vreugde te gebruiken. Ik geloof vergeving van alle zonden. Ik geloof de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Tot God zullen we hem ook samen bedanken. Mag ik voorgaan in het bidden. Heer God, dank u wel dat u uw Vader armen opent en dat wij als kinderen van u een plek krijgen in uw gezin. Het is een geweldig grote familie. En het verwondert ons soms dat anderen er ook bij horen. Het verwondert ons ook dat wij erbij horen. U hebt ons verwekt. Door uw liefde zijn we tot leven gekomen. En daar willen wij u voor danken. En we vragen u, helpt u ons te geloven dat wij broers en zusters zijn van elkaar, van Jezus Christus, uw Zoon en kinderen van u. Trek ons weg uit onze eenzaamheid. Letterlijk bidden wij u voor degene die zo vaak alleen zijn, de zieken, de ouderen. De drop-outs, de armen, gevangenen, de vluchtelingen, degenen die buiten de boot vallen, jongeren en ouderen. Help ze, Heere God. En geef dat wij ook, als het van ons afhangt, niet laten gebeuren dat mensen er buiten vallen. We vragen u ook, trek ons weg uit de eenzaamheid van onze zonde. We belijden het u, Vader, het geloof in ons eigen hart. Ook als we roemen over Christus in ons eigen hart. Het is zwak. U bent niet zwak, Heere Jezus, maar ons geloof in u is wel zwak. En we danken u wanneer u zelf tot ons komt in het woord van de ander. En geef dat we onszelf zo ook laten gebruiken als verkondigers. Dat we zegenend onder elkaar aanwezig zijn. Het valt niet mee om ons gesprek op dat niveau te tillen. Misschien durven we niet, weten we niet hoe het moet. Geef het ons. En dat we niet blijven hangen in gezelligheid en prietpraat alleen. Vader, we danken u voor uw belofte, voor een grote toekomst, voor een eeuwig huis, voor een eeuwig samen zijn, niet alleen met u, maar ook met de anderen. Met de mens die u hebt geschapen. Geef dat wij daar niet zullen ontbreken. Ontvang onze dank, Heere God, voor al het goede van vandaag. En geef ons uw zegen. Wij vragen u dat. In Jezus' naam. Omwille van uw eigen naam. En tot eer van uzelf. Amen. Het is nu tijd voor de collecte. Wie wil en iets heeft meegenomen, die mag iets geven. God zegent uw gaven. En straks zingen we nog Psalm 148, vers 4 en 5. Als we in Christus geloven, mogen we gezegend naar huis gaan. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u laten schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer, de altijd aanwezige, u zijn gelaat toewenden en u en jullie zijn vrede geven.